Welkom bij Selflex Sessies. Voor docenten in het hoger onderwijs die de zelfstandigheid van hun studenten willen vergroten.
Hi, ik ben Sjirk Zijlstra, onderwijsexpert bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
En ik ben Brigitte ten Brink, docent bij de Universiteit van Amsterdam.
Leuk dat je luistert.
Studenten hebben veel vrijheid in zowel de invulling van hun zelfstudietijd als hun studieprogramma. Hoe kunnen wij als docenten studenten helpen hun leerproces beter te sturen door middel van effectieve zelfmonitoring?
Zelfgereguleerd leren. Wij nemen je mee. In deze aflevering praten we hierover met Martine Baars. Zij is universitair hoofddocent bij het Behavioral Science Instituut en bij de afdeling Orthopedagogiek, Leren en Ontwikkelen. Beide bij de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij ook als onderzoeker verbonden aan het Selflex Consortium voor wie we deze podcast neerzetten. In de podcast van vandaag bespreken we hoe studenten zelf hun voortgang kunnen monitoren en hoe wij als docenten ervoor kunnen zorgen dat dit een gewoonte wordt. Welkom Martine.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Hoe was dat vroeger voor jou zelf als student?
Ja, en dit is zeker een beetje de vraag over artsen die zelf ook roken, hè? Ja, nou, ik denk eigenlijk dat ik zelf als student een aantal dingen goed deed en van een aantal dingen ook gewoon helemaal geen idee had. Dus dat ik het studeren leuk vond en het graag aanpakte en mijn huiswerk netjes maakte. Ja, dat was meestal ook wel zo. Maar ik had eigenlijk, tot ik zelf binnen de opleiding onderwijswetenschappen steeds meer ging leren over hoe dat nou precies in zijn werk ging, dat leren, had ik geen idee over wat er eigenlijk allemaal gebeurde bij mijzelf als student. En hoe ik dat eigenlijk het beste zou moeten aanpakken. Dus ik denk dat daar zeker ook wel een interesse vandaan kwam om in die tijd al na te gaan denken over hoe zit dat nou eigenlijk met dat leren.
Ja, ja leuk. Ja, enerzijds het gedrag en anderzijds ook wat zit erachter.
Ja.
We doen ook al Selflex onderzoek naar zelfgereguleerd leren. Daar ben je bij aangesloten. Wat heeft je ertoe aangezet om je aan te sluiten bij Selflex?
Nou, ik vond het natuurlijk gewoon een heel mooi idee om te gaan kijken in ons hoger onderwijs, ons eigen onderwijs ook, van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal wat betreft zelfregulatie en dan zeker als we kijken naar de grotere rol van flexibele omgevingen waarin je misschien op de inhoud wat mag kiezen of misschien soms ook wel op curriculumniveau, op cursussen of modules. Het kan heel erg verschillen natuurlijk, maar dat maakt het een hele spannende omgeving, denk ik. En in de afgelopen jaren heb ik ook in andere onderzoeksprojecten steeds meer gemerkt hoe lastig studenten het ook vinden om te starten in het hoger onderwijs. Dus vanuit die vragen, vanuit die eerdere onderzoeken dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel heel graag meewerken aan een groot project waarin we echt eens aandacht besteden aan hoe moet je nou je eigen leerproces reguleren in dat hoger onderwijs en zeker als het flexibeler gaat worden. Dus ik denk dat we gewoon op een hele mooie, spannende snede zitten waar heel veel over te zeggen valt.
Fantastisch. Nou, leuk ook dat jij aangesloten bent samen met alle andere onderzoekers en fantastisch om samen daar iets in te kunnen betekenen.
En ja, waarom is dit zelfregulerend leren zo belangrijk, hè? Ook in het kader van het flexibeler wordende onderwijs?
Ja, ik denk dat het inderdaad super belangrijk is, cruciaal misschien wel. En dat bekijk ik dan vaak vanuit verschillende niveaus. Ten eerste vind ik het heel erg belangrijk, omdat ik denk dat de kern van dat leerproces, dat heel erg gebaat is bij zelf goed doorhebben van wat snap ik al, wat kan ik al. Ben ik goed bezig of moet ik mijn strategieën aanpassen? Maar dat geldt eigenlijk ook in heel traditioneel onderwijs. Zelfs als je in een hoorcollege zit of thuis je boeken leest, moet je eigenlijk al in de gaten houden hoe gaat het nu met mijn leerproces. Maar hoe meer zelfstandigheid, hoe meer flexibiliteit en hoe meer verantwoordelijkheid eigenlijk naar die student schuift, hoe belangrijker het eigenlijk is om te kijken of ze dat op die manier ook wel kunnen. Dus als er meer vrijheid is om te kiezen, dan is het denk ik voor studenten steeds lastiger om te bedenken, wat ga ik doen, hoe lang ga ik dat doen, wanneer ben ik klaar voor iets, wanneer moet ik met iets nieuws starten. Dus dan kom je ook op iets hogere niveaus uit, zou je kunnen zeggen. Dus niet meer per se het begrijpen van een tekst of het volgen van een hoorcollege. Maar het hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Als je niet succesvol bent binnen een cursus, wordt het heel erg lastig om een andere cursus te gaan kiezen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat op meerdere niveaus eigenlijk zelfgereguleerd leren heel belangrijk is. En dan denk ik dat het heel vaak gaat om die samenwerking van, heb je door hoe het gaat, of je het begrijpt, of je het kan, of je klaar bent voor een tentamen of klaar bent met een onderwerp. En wat is je volgende actie? Dus dat kan gaan over wat moet ik doen tijdens mijn zelfstudie, maar dat kan ook gaan over welke vervolgcursus of welke vervolgmodule zou ik interessant vinden? Of welke bron moet ik hier eigenlijk bijzoeken om op een heel zelfstandige manier voldoende te leren over dit onderwerp? Dus dat is een stukje het belang van het monitoren wat er gebeurt en het controleren of reguleren van wat er gebeurt. En dat kan dus op die verschillende levels, denk ik, plaatsvinden.
Eigenlijk geef je aan, hè, dat we ons hier focussen op het monitoren en het beoordelen. De luisteraar even in het kort. In het onderzoek naar zelfregulerende vaardigheden wordt meestal gebruik gemaakt van het model van Zimmerman. En ook bij Zelfflex staat dit model centraal. En in dit model worden eigenlijk 3 fases van zelfgereguleerd leren onderscheiden. Te weten de voorbereidings-, uitvoerings- en reflectiefase. En in de voorbereidingsfase gaat het onder andere om dat de student zich oriënteert, hè, op de taak en doelen stelt en plant. En daarna volgt de uitvoeringsfase waarin de student de eigen voortgang volgt en zo nodig de aanpak bijstelt. En in de reflectiefase gaat het uiteindelijk om het reflecteren op het resultaat, het evalueren van het proces en conclusies trekken over verder leren. Nou, daarnaast gaat het in alle fases natuurlijk ook om het zichzelf kunnen motiveren, gedachten kunnen sturen en emoties kunnen reguleren. Maar zoals gezegd in de podcast van vandaag richten we ons dus op die uitvoeringsfase, waarin het zelfmonitoren of zelfbeoordelen van studenten van hun voortgang ten aanzien van het leren voor bijvoorbeeld een tentamen centraal staat. Wat maakt dat jij je hebt gericht juist op deze specifieke vaardigheden binnen het zelfregulatieproces?
Ja, ik denk inderdaad dat ze voor mij het meest centraal staan in mijn werk over zelfregulatie. En ik denk dat dat dus ook echt wel heel belangrijk is. Ik denk dat we uit heel veel onderzoek zien hoe moeilijk het is om jezelf überhaupt te beoordelen. Ook buiten een onderwijscontext. Als je dus in een veld start, stel je voor je gaat een studie doen in het hoger onderwijs, dan ben je natuurlijk een beginner, dan ben je nog geen expert. En dat is nou precies het moment waarop het heel moeilijk is om jezelf accuraat te beoordelen. Nou, laat het nou zo zijn dat in dat model van Zimmerman, maar ook in heel veel andere modellen, dat stukje zelfbeoordeling eigenlijk een schakel is, zo zou ik het willen zeggen, om vervolgens vervolgkeuzes te maken die dan in meer of mindere mate je gaan helpen. Dus met andere woorden, als je dus niet goed inziet waar sta ik, hoe goed ben ik hierin of hoe goed begrijp ik dit, dan verwachten we dat je ook niet zo goed kunt zeggen, wat moet ik nou hierna gaan doen? Hè, dus kan ik al stoppen met mijn huiswerk of moet ik nog door? Ben ik klaar voor het tentamen of niet? Is het handig om een extra cursus op te pakken of is dat eigenlijk niet zo verstandig nu? Met andere woorden, ik denk dat goede zelfmonitoring een soort gateway moment is om de rest van dat leerproces eigenlijk veel beter aan te kunnen pakken. Nou, dat zegt natuurlijk niet dat daarvoor en daarna niet ook interessante dingen gebeuren, maar het is wel voor mij de reden om het zo centraal te stellen. Met andere woorden, het is zo moeilijk dat ik denk, daar moeten we eerst wat aan doen.
En ja, om het toch nog een beetje wat concreter te maken, hebben we ook een aantal studenten gevraagd over hoe zij zich voorbereiden op hun tentamen en hoe ze hun voortgang monitoren en eventueel bijsturen. En we zouden die heel graag aan jou willen voorleggen en laten horen met de vraag, wat zie je dat hier nu al gebeurt en wat gebeurt nog niet?
Ja, leuk.
Hoi, ik ben Lucas, 18 jaar. Ik studeer economie en bedrijfseconomie aan de UvA sinds september. Over een week heb ik mijn eerste tentamens. En voor het vak wiskunde ben ik heel veel aan het oefenen op een online programma genaamd Graspel. Wat ik ken door de universiteit.
Ik vind het heel mooi om te horen dat oefenen echt wordt benoemd als, nou, wat ga je doen? Oefenen. Dat lijkt me heel verstandig, dat is heel cognitief. Dus kijken of je de wiskundeopgaves kunt oplossen of dat je begrijpt hoe je dat moet doen. Dus ik zie daarin dat deze student Lucas zeker door heeft dat door te oefenen hij erachter komt, hoe goed kan ik dit? Nou, dat is denk ik een hele mooie manier om al jezelf te helpen om beter te beoordelen hoe je het doet of je het snapt. Dus door te oefenen, zeker bijvoorbeeld als je de stof door hebt genomen, om dan nog eens wat opgaven te maken, is een bekende strategie om eigenlijk je zelfmonitoring, het jezelf kunnen inschatten, te verbeteren. En het is leuk om te horen dat hij daar dus een programma voor gebruikt, Graspel. Ik denk ook dat er heel vaak programma's beschikbaar zijn, of dat een docent ook opgaven beschikbaar stelt om te oefenen. Dus dat is denk ik gewoon een heel, heel goed idee.
We hebben ook nog een andere student gevraagd. Dat is Sterre.
Ik ben Sterre en op dit moment doe ik de lerarenopleiding in Delft tot scheikundedocent. En daarvoor heb ik al de Bachelor Molecular Science and Technology gedaan in Delft en de Master Chemical Engineering. De tentamen is vaak dat je sommetjes moet maken. Wat ik altijd deed voor mezelf is ik maakte een overzicht van alle hoorcolleges en werkcolleges. Soms in Excel, soms op papier of in mijn agenda. En dan ging ik afvinken of ik alle hoorcolleges had bekeken. En dan ook of ik alle opdrachten had gemaakt die daarbij hoorden. Dus nou, wat daar ook wel bij komt dan is dat ook nakijken. En dus kijken of je het goed hebt gedaan. En dat is ook wel altijd afwisselend geweest per vak. Soms kreeg je wel de antwoorden, soms kreeg je juist niet de antwoorden. En ik vond het dan altijd wel heel fijn als je wel antwoorden kreeg. Zodat je in ieder geval je werk kon controleren. Ja, ik denk best wel snel hulp zoeken. Dus of bij mijn vrienden. Dus in ons groepset van de vriendengroep voor de tentamenweek. Dan was het echt puur dat mensen elkaar allemaal vragen aan het stellen waren over de stof of bepaalde opgaven. Of als het eerder in de periode is, bijvoorbeeld nog hulp vragen aan studentenassistenten. Of mailen naar docenten of studentenassistenten. Die zijn dan altijd wel bereid om nog extra uitleg te geven of je te helpen. Dus dat eigenlijk vooral.
Ja, ook weer een mooi fragment. Leuk om te horen dat er ook weer nieuwe dingen in terugkomen. En ik hoor zeker ook dat deze student dat Sterre dus echt wel aan het zelfreguleren is. Hè? Dus ook weer oefenen hoorde je terugkomen. En ik hoorde ook dat ze heel bewust gebruik maakt van antwoordmodellen. En dat die er niet altijd zijn, maar dat als ze er zijn, dat het dus echt al wordt gezien van ja, dat is belangrijk. Daar kan ik wat mee. Dat zien we ook in onderzoek trouwens, dat het gebruiken van antwoordmodellen of een lijstje met criteria heel goed kan helpen om als student zijnde te kijken van hoe goed ben ik bezig? Begrijp ik het al voldoende? Kan ik dit al voldoende? Of is dit geschreven stuk al voldoende? Dus daar zie je een hele duidelijke strategie, het gebruik dus van die antwoordmodellen. Maar ook hulpvragen vond ik ook heel leuk om te horen, want dat is natuurlijk ook een hele goede actie, een goede strategie. Op het moment dat je vanuit je monitoring, vanuit het jezelf beoordelen denkt, ja, ik snap het niet helemaal, ik ben niet zeker van mijn zaak, dan is hulpvragen een goede strategie natuurlijk. En je merkt ook wel dat dit dus ook af en toe nog weer een beetje op de oppervlakte lijkt te liggen. Dus er zijn een aantal hele mooie duidelijke strategieën van een ervaren student. Ik denk ook wel succesvol. Ik denk dat werkt wat Sterre beschrijft. Maar dat ze ook laat weten van ja, ik doe eigenlijk heel vaak toch wel de praktische zaken. Hè? De lijstjes, de to-do lists en heb ik alle materialen zoals het is aangeboden netjes door kunnen nemen. Ben ik compleet? En dat is ook regulaties belangrijk, denk ik ook. Maar het gaat nog niet zozeer over de inhoud. Dus hè, met de vraag van hoe kijk je nou naar die inhoud, denk ik dat we een mooie vraag te pakken hebben. Van kunnen studenten wel voldoende kijken van hoe zit het met die inhoud? En heb ik dat al voldoende kunnen opvatten? Heb je dit nu begrepen? En denk je dat je het kunt gebruiken in het werkveld, wat je werkveld ook mag zijn? Denk je dat je hierover kunt uitleggen wat jij daar belangrijk of onduidelijk aan vindt of interessant aan vindt? En dan denk ik dat voor studenten dat wel eens op de achtergrond verdwijnt. Omdat dat tentamen is eigenlijk wat dicteert wat je eigenlijk zou moeten doen om dat goede cijfer te halen. Dus dat is ook regulatie. Dat doet de student ook echt zelf. Maar dan kom je misschien een beetje op die doelen. Hè? Van doe je het om tentamen te halen of om de inhoud te gaan beheersen? En vanuit onderzoek hopen wij natuurlijk dat het om de inhoud gaat. Maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet altijd zo.
Klinkt ook alsof je bij bijvoorbeeld, wat je als docent vaak ervaart, als je moet nadenken of je antwoordmodellen gaat delen of niet, waarbij je ze aan de ene kant wil helpen om met het antwoordmodel in te schatten waar ze staan, maar tegelijkertijd denk je ook, ja, maar dan gaan ze heel erg kijken naar dat precieze antwoord. Dus het lijkt alsof je bij elk moment waarop je ze helpt met die zelfbeoordeling, je soms ook het leren een beetje plat kan slaan. Het is alsof je dan even boven komt, terwijl je eigenlijk wil dat het diepe proces ook doorgaat.
Ja.
Heb je daar nog ideeën over hoe je dan toch die landingsmomenten kan vinden waarin je het zichtbaar maakt en ze tegelijkertijd die diepteverwerking kan stimuleren?
Ja, dat is een heel goed punt, want dat herken ik zeker ook als docent. Dat je denkt, ja, ik wil het ook niet weggeven. Ik wil ook niet dat je lui wordt. Dus ik denk dat je daar goed moet kijken van wat wil je bereiken? Wil je bijvoorbeeld dat het gaat om studenten die zichzelf kunnen inschatten of beoordelen, hun eigen werk moeten nakijken? Als dat je doel is, kun je goed kijken welk moment stel ik dus een antwoordmodel beschikbaar. Zeker als je bijvoorbeeld denkt aan kennis, theorieën, concepten die een student zou moeten leren om te kunnen reproduceren ook en vervolgens vast ook toe te passen en te gebruiken. Maar als je in eerste instantie denkt, ja, ik wil gewoon dat je deze begrippen kent, dan kan ik me voorstellen dat je ze niet direct aan het begin van de cursus gaat geven, maar dat je zegt, ja, we hebben bepaalde bronnen of bepaalde teksten of bepaalde oefeningen. Daaruit moet je bepaalde concepten gaan opdoen. En er komt een moment in de cursus waarop ik je materiaal geef om te bekijken hoe je het hebt gedaan. Maar dan zou die diepe verwerking dus al plaats moeten hebben gevonden. Nou, dat is denk ik iets wat je kunt meenemen als je je cursus opzet. Dat je denkt, wanneer bied ik het aan? Een ander idee kan zijn, afhankelijk dus van de materialen die je gebruikt in je cursus en de doelen die je hebt, om te zeggen, ik heb meer criteria. Dus wat je veel ziet, denk ik, op opleiding is dat er geschreven producten moeten worden ingeleverd en dat daar een rubriek voor is. En die rubriek zegt alleen maar iets over, meestal in ieder geval, over hoe het eruit moet zien. En hoe je op verschillende niveaus kunt laten zien of je alinea of je sectie of het onderdeel van je stuk voldoende mate ontwikkeld is. Dus dan zeg je nog niet wat iemand heeft moeten schrijven, maar meer hoe. Nou, dat kan soms ook heel erg helpen. Dat je denkt, ja, die criteria kan ik aan het begin meegeven. En dan kan ik mijn studenten stimuleren om op die specifieke informatieelementen hun eigen teksten te gaan beoordelen. Maar ik zeg dan eigenlijk nog helemaal niet wat ze moeten schrijven. Dat moeten ze echt nog steeds zelf doen. Dus dat is misschien ook een manier om erover na te denken. Zijn er criteria, beoordelingscriteria, rubriek, dat soort materialen om aan studenten te delen, ja, ter bevordering van die zelfbeoordelingen, de monitoringmomenten.
Ja, mooi om dan die vorm en de criteria een beetje los te halen van elkaar.
Ja.
En op verschillende momenten wellicht in je cursus ook te delen.
Ja.
Met wanneer je de student stimuleert om over welk deel na te denken. Eerst de criteria wellicht,
ja.
Daarna een vorm en dan vervolgens uitwerken.
Ja.
Nou, dat zijn hele mooie voorbeelden, Martine. Als docent ben je heel vaak ook op zoek naar manieren om het een plekje te geven in je eigen onderwijs. Of het nou een cursus of een heel curriculum is. Wat zou jij ons adviseren in hoe wij studenten in staat kunnen stellen om zichzelf te monitoren? Wat kunnen we praktisch toevoegen?
Ja, ik denk dat dat een hele leuke vraag is. Een hele veelzijdige vraag eigenlijk ook. En onderzoek heeft ook al heel veel laten zien over wat we zouden kunnen doen. En daarbij is het gewoon belangrijk om vooral ook te kijken naar wat is precies het vak wat je geeft. Welke inhoud wil je behandelen? Want ik denk dat dat echt wel een rol speelt in wat je kunt kiezen uit de veelheid aan opties, zou je kunnen zeggen. We zien in het onderzoek in het algemeen dat het van belang is om er expliciet aandacht aan te besteden. Dus we zien eigenlijk in heel veel varianten van studies en bij verschillende leermaterialen, ook bij verschillende typen studenten en verschillende leeftijden, dat het vragen om bijvoorbeeld zo'n zelfbeoordeling of een monitoring judgment al een goed begin is. Het vragen aan studenten, hoe goed denk je dat je dit beheerst? Nou, en dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Hè. Ik denk dat er ook in heel veel onderwijs aandacht is voor formatieve assessment. Dus het kijken van hoe gaat het en hoe staat het zonder dat je daar een cijfer aan vastplakt. En testen om te leren zou je kunnen zeggen. En dat is op een hele mooie manier eigenlijk om de studenten te vragen om na te denken over het eigen leerproces. Nou vind ik als zelfregulatieonderzoeker het wel interessant om daar toch weer in te zien dat je het een beetje over de inhoud hebt. Namelijk met formatief assessment heb je misschien het idee van, nou, ik ga een aantal quizvragen beschikbaar stellen, zodat mijn studenten kunnen kijken of ze de inhoud snappen. Maar je zou daar dus nou net even bij moeten zeggen van, doe die quizzes om te kijken hoe goed je het al begrijpt. Of doe de quizzes om te bekijken waar je start in mijn cursus of waar je nu vlak voor het tentamen staat. Dus dat je eigenlijk aangeeft aan de student, je kunt dus jezelf testen. Dat is een interessante strategie. Om te kijken hoe goed je het begrijpt. Of hoe goed je iets kunt toepassen. Nou, dan hoor je al direct dat er een strategie in zit. Jezelf testen. En er zijn dus heel veel strategieën waar je aan kunt denken. Ik noem ze meestal cognitieve strategieën. Maar je kan ook zeggen leerstrategieën of studiestrategieën. Een aantal zijn super bekend. Hè? Bijvoorbeeld het maken van notities. Of het schrijven van samenvattingen. Maar je kan ook een mindmap of een conceptmap maken over een tekst waarin meer verbanden worden uitgelegd. Je kunt ook denken aan iets uitleggen aan je vrienden bijvoorbeeld. Wat Sterre ook in het fragment een beetje aangaf. We werken veel samen met medestudenten en vrienden. Als je iets kunt uitleggen is ook een manier om te testen. Snap ik het? Kan ik het? En ja, daarmee monitor je je leerproces. Zo zie je dus eigenlijk allerlei strategieën die je de studenten kan aanbieden. En je kunt kijken wat past nou het beste bij de inhoud van mijn vak. En je kunt dan aangeven, doe dit om jezelf ook te beoordelen, zodat je goed in staat bent actie te ondernemen en nou ja, de baas over je eigen leerproces te zijn.
Fantastische voorbeelden. Dus als ik je goed begrijp, is het niet alleen het aanbieden van een testmoment, hè, wat je misschien in de les kan doen of in de online omgeving. Niet alleen het aanbieden van een quiz, maar ook een soort bijsluiter erbij bieden van, gebruik deze nou eens om te beoordelen waar je staat in de route naar de toets.
Ja.
Dus nog even een extra instructie, formatief bedoeld. En ik hoor je ook vertellen dat het fijn is om na te denken over een diversiteit aan toetsen. Je noemde nu net zelf al, hè? Je kan een quiz aanbieden, maar je kan ook nadenken over mindmaps of over het uitleggen aan een ander.
Ja.
En dat je daar ook een diversiteit in kan aanbrengen, die twee een beetje.
Ja.
Hele mooie voorbeelden. Ik zou zeggen, heb je nog meer voorbeelden? Want dit gaat de goede kant op zo.
Ja, precies. Nou, ik denk dat je zelf misschien als docent ook wel ideeën hebt over op welke manier denk ik dat mijn studenten de stof moeten verwerken? Want dat is misschien een beetje het onderliggende ingrediënt wat zo interessant is hieraan. Door te verwerken of door te genereren op een onderwerp of door te oefenen, zou je kunnen zeggen, kun je heel erg goed testen van begrijp ik het of kan ik het? En dat is misschien ook leuk om te bedenken in relatie tot je andere onderwijsmaterialen. Hè? Dus stel je voor, je gebruikt veel voorbeelden of zelfs uitgewerkte voorbeelden. dan is het natuurlijk heel handig om daarna te oefenen. Want voor studenten is het heel goed om met voorbeelden te leren, maar het is voor jezelf inschatten juist weer lastig. Want als we een voorbeeld zien of een filmpje zien, denken we al gauw, oh ja, helder, prima, klinkt goed, volgens mij snap ik het of kan ik het. Maar door te oefenen, jezelf te testen of een andere strategie te kiezen om de stof te verwerken, kom je er vaak achter dat het toch wel iets anders ligt. Dat het moeilijker is dan je dacht of dat je een bepaald deel nog niet helemaal snapt. En ik denk dat dat precies het trucje is wat voor zelfregulatie dus interessant is. Dus er zijn allerlei strategieën, maar je moet je studenten ook vertellen, nou, waarom moet je die nou gebruiken om inzicht in je eigen leren te krijgen, om te kunnen monitoren?
Ja, ik moet dan even terugdenken aan Sterre, die net ook vertelde, hè, dat zij doet wel de opdrachten of de acties, het gedrag dat aangeraden wordt. Maar wat je eigenlijk wil, is je wil dat ze die stap zet zo naar meer dat niveauduiding. Dat ze beter kan inschatten, hoe goed begrijp ik de video? Hoe goed begrijp ik de opdracht? En wat betekent dat? Wat je al eerder zei, als beslismoment, als punt waarop je besluit, dan ga ik links of rechts in de cursus nog wat meer of wat minder oefenen.
Ja, en ik denk dat dat precies iets is wat best wel lastig is. Ik heb een aantal jaar geleden een applicatie ontworpen waarin ik allerlei strategieën samen heb gebracht. En mijn idee was, als we het aanbieden, dan doen we al iets heel moois. Als we vertellen, kijk eens, hier zijn allemaal strategieën. Deze werken als je van een tekst moet leren. Deze werken beter als je een opgave moet oplossen. Of dit zijn handige strategieën als je voor een test aan het voorbereiden bent. Of dit zijn goede strategieën als je moet schrijven. En ik dacht, door dat als een soort ondersteuningstool eigenlijk aan te bieden, kunnen studenten dit allemaal gaan gebruiken en worden ze heel goed in het reguleren van hun eigen leerproces. Maar wat zagen we nu, en dat is eigenlijk heel interessant, dat studenten toch nog niet zo goed wisten van, maar wanneer moet ik dit nou doen? Dus een aantal studenten vertelden ons ook in interviews die we hebben gehouden van, maar waarom moet ik dan precies die strategieën in die applicatie die je hebt gemaakt gebruiken? Op welke manier helpt mij dat dan? Of studenten vertelden ons, ja, ik ben wel tevreden, ik heb gewoon goede cijfers en ik zie geen noodzaak om nu nog iets anders te gaan doen. En never change a winning team. En dat begrijp ik ook zeker wel. Is misschien zelfs wel een vorm van goede regulatie. Maar vanuit het perspectief, vanuit het onderzoek over zelfgereguleerd leren, zou je zeggen, maar wat als je dus meer de baas kunt zijn over je leerproces? Wat als je daar beter weet wanneer je iets begrijpt of kunt toepassen en wanneer je nog even door moet? Dus daar zie je denk ik heel mooi in terugkomen, in dat project met die applicatie, dat studenten niet van nature denken, oh ja, ik vind het heel mooi die strategie, ik ga dat allemaal eens uitproberen en ik ervaar zo maar vanzelf of dat voor mij werkt. Ik denk dat ze daar docenten ook nodig hebben om te vertellen, waarom zou je jezelf moeten beoordelen en waarom is het handig om te weten hoe het gaat? En dat is op zich ook wel logisch, want ja, we hebben allemaal natuurlijk allerlei dingen die we leuk vinden. Dus naast je baan of naast je studie heb je ook nog hobby's. Dus dat leven is vol en druk. Als je meer moeite in het leerproces moet stoppen, dan moet het wel duidelijk zijn wat je te winnen hebt. Dus als docent hebben we misschien ook wel de schone taak om te vertellen aan studenten, waarom moet je dit nou willen? Naast dat je een tentamen moet maken en moet leren over een onderwerp, waarom moet je ook nog eens precies weten hoe dat in elkaar steekt en hoe jij dat op dit moment aan het doen bent om zo efficiënt mogelijk eigenlijk verder te kunnen? Een stukje waarom moeten we denk ik bieden ook.
Mooi, ja, dus niet alleen wat, maar ook waarom en op welk moment en wanneer wel, wanneer niet. Ja, nou, fantastisch, mooi. Als ik een stapje terugzet en even niet in een cursusrol denk, maar meer vanuit een curriculum. En ook denk van, nou, hoe wil ik dit dan nog meer expliciteren? Je zegt zelf al, het is belangrijk om studenten mee te nemen in het waarom en het hoe. En het expliciteren in bijvoorbeeld een leerdoel of een leeruitkomst zou kunnen helpen. Maar er komt ook de vraag op, ja, wil je dat wel? Want met het formuleren van een leeruitkomst zitten ook weer examenprogramma's verweven. En dan moet je weer gaan nadenken over summatieve, formatieve toetsing. Heb jij hier nog waardevolle inzichten in die we kunnen meenemen in ons adviezen naar docenten? Van wanneer moet je zo'n explicitering van bijvoorbeeld het waarom je zo'n test uitvoert voor die zelfbeoordeling, waarom je dat zou moeten opnemen als leerdoel of leeruitkomst en waarom niet? En wanneer wel en wanneer niet?
Ja, dat is een hele interessante vraag. En ik heb er ook niet een eenduidige antwoord op, maar vanuit mijn ervaring als docent merkte ik dat ik dacht van ja, dat moeten we hebben. We moeten een onderdeel in het programma plaatsen, bijvoorbeeld in het eerste jaar, waarin we zeggen we helpen onze studenten om goed te kunnen starten aan ons onderwijs. Dat is ook in heel veel opleidingen het geval. Hè? Bijvoorbeeld een practicum of een eerste cursus over hoe studeer ik nou in deze context? Hoe doen we dat? Dat kan gaan over bronnen zoeken, over bronnen lezen, over stukken schrijven, over samenwerken. Allerlei vaardigheden kunnen in zo'n soort cursus zitten. Nou, dat lijkt me een ideale plek om ook iets met zelfregulatie te doen. We hebben bijvoorbeeld ook de applicatie die we gemaakt hebben in zo'n eerstejaars cursus toegepast en aan studenten aangeboden. En ergens vind ik dat heel mooi en ergens denk ik dat we daarmee neerzetten Dit is iets wat je eigenlijk nodig hebt in ons hoger onderwijs. Je moet de baas kunnen worden over je eigen leerproces, weten welke strategieën jou helpen en daarmee jezelf accuraat kunnen inschatten. Dat doet ook iets met je leven lang leren, met de vaardigheid om dat te doen. Aan de andere kant merk ik dat ik vanuit mijn onderzoek steeds meer zie hoe belangrijk het is om te kijken naar wat ben ik nou precies aan het onderwijzen? Wat voor materiaal gebruiken we? Wat voor concepten moeten studenten leren kennen en begrijpen en kunnen toepassen? En op welke manier wil ik dat ze daar naar kijken als ze hun eigen leerproces proberen te beoordelen? Dus misschien zie je ook wel weer twee niveaus. Nou is het voor mij nog steeds een beetje een open vraag. Moet je misschien op beide momenten gewoon iets aanbieden? Moet je zeggen, we hebben dat eerste jaar een prachtige cursus om je mee te nemen in het studeren in het hoger onderwijs. En we vertellen je wat algemene vaardigheden rondom het zelfreguleren van je leerproces. En in mijn vak kijk ik naar hoe wil ik dat doen op de inhoud, in relatie tot de inhoud. Of ja, is het misschien wel zo dat we eigenlijk vooral succesvol zijn als we één van die beide aanpakken zouden kiezen? En dat is eigenlijk nog een beetje een open vraag. In het onderzoek hebben ze het dan vaak over, is het nou een domeinspecifieke vaardigheid? Kan je alleen maar op deze manier monitoren als je wiskunde doet, maar niet als je Engels doet? Of is het toch een meer domeinalgemene vaardigheid? Dus kunnen we zaken aanleren die je overal kan toepassen? Nou, het is een beetje een open vraag. Ik zou alleen ervoor willen waken dat als we zo'n cursus in het eerste jaar stoppen, dat we als docenten niet denken, top, is afgedekt, doe ik niets meer mee. Dat zou ik ten eerste afraden. En verder is het denk ik iets wat we misschien ook met elkaar nog moeten onderzoeken en ontdekken.
Ja, dat lijkt me een hele mooie ook. Die nemen we zeker mee met het onderzoek dat we de komende 3 jaar nog zullen gaan doen.
Ja, precies.
En we zitten vaak ook na te denken als we tips zoeken voor docenten om bijvoorbeeld jouw onderzoek ook een plekje te geven in het curriculum. En dan wil je ze aan de ene kant die praktische tips geven, maar je wil ze misschien ook wat principes, wat meer iets meegeven dat ze in hun achterhoofd kunnen houden. Een zin waarvan ze denken, hey, als ik daar maar aan denk en dat een plekje geef, dan komt het ook wel goed met dit onderwerp. Welk principe of welke tip zou je ze dan mee willen geven waarmee je eigenlijk jouw gedachtegoed daar een beetje mee kan dekken?
Dat is een mooie vraag. Misschien wel de vraag, wat denk je zelf? Om het heel plat te slaan, dat je toch bedenkt, ik moet mijn studenten in hun kracht zetten, aan het roer laten en af en toe vragen, wat denk je zelf? Dus als het gaat over, hebben we de stof nu volledig doorgelopen? Zijn we klaar voor het tentamen? Is dit het antwoord op de opdracht of het probleem wat we aan het oplossen zijn in deze cursus? Wat denk je zelf? Dus de studenten uitdagen om zelf ook een beetje eigenaarschap te pakken, na te denken over hoe zij erin staan. En dan kun je natuurlijk veel specifieker worden en doen wat we net ook besproken hebben. Kijken naar wat wil ik dat ze in dat leerproces over die inhoud precies weten en zichzelf daarop kunnen beoordelen. Maar je ook wel als docent goed realiseren, dus dat het gaat ook een beetje over eigenaarschap en over de verantwoordelijkheid misschien meer delen met je studenten en dat vertellen aan ze. Dus ja, misschien wat denk je zelf?
Ja, dat is een hele mooie, want eigenlijk hoor ik je een beetje in dialoog gaan over die beoordeling. Ja. En dat niet als docent telkens maar naar jezelf toehalen met een quizje en antwoordmodellen, maar ook op gepaste momenten even stop te zeggen en de studenten activeren. Wat denk jij, hoe ver ben jij erin? En daarna wellicht ook in gesprek te gaan over wat jij als docent daarin ziet. Ja, mooi. Ja. Dankjewel.
Ja, we hebben het nu eigenlijk ook de hele tijd over wat studenten kunnen doen. Hè, als, dat het meer een soort vaardigheid van hen wordt en hoe we hen daarin kunnen ondersteunen. Maar de vraag is natuurlijk ook van hoe krijgen we zover dat ze dat ook willen doen? Ja. Hun motivatie bijvoorbeeld. En een eerste vraag is misschien wel, is het wenselijk dat alle studenten zichzelf monitoren en bijsturen en dat ze dat altijd doen?
Ja, dat is ook een hele interessante vraag. Hè? Want we zien in ieder geval dat studenten heel erg kunnen verschillen in wat ze laten zien op het gebied van zelfmonitoring, jezelf in de gaten houden tijdens het leren. Sommige studenten zijn er gewoon beter in dan anderen. En vanuit mijn onderzoek zou ik zeggen, ja, ik gun het alle studenten, alle leerlingen, om in steeds verdere mate eigenlijk in staat te zijn je eigen leerproces te beoordelen en daarmee goede vervolgkeuzes te maken. Ik denk dat dat dus ook nuttig is voor een leven lang leren. Dus dan zou het antwoord zijn, ja, ik denk dat we dat bij iedereen zouden moeten stimuleren. Maar dan zou je kunnen zeggen, dan blijft de vraag van hoe ver wil je daarmee gaan, hoe goed moeten studenten daarin worden? En wat doe je met de verschillen die er in ieder geval al lijken te zijn? Hè? Dus als een student al redelijk goed erin is, moet hij dan nog verbeteren? Of is er een bepaalde bovengrens? En als een student er helemaal niet goed in is, hoe ver moet hij dan komen? Hoe goed moet hij worden? Ik denk dat dat ook allemaal vragen zijn waar we samen het antwoord nog op moeten gaan zoeken. Ja.
En de rol van motivatie, hoe zie je die samenhangen met deze vaardigheid?
Ja, dat is echt een hele duidelijke rol voor motivatie. Dat begint al bij de modellen over zelfgereguleerd leren. En ik denk dat in het onderzoek je ook heel concreet wel studies kunt vinden die dat laten zien. We hebben zelf bijvoorbeeld bij middelbare scholieren gekeken hoe hangt het eigenlijk samen. En we zagen dat de middelbare scholieren die al meer geïnteresseerd waren, die echt motivatie wat betreft interesse eigenlijk tonen voor het onderwerp van onze les die we gebruikten voor ons onderzoek, die waren ook veel beter in het leren zelf reguleren. We hadden een soort training waarin we ze stimuleerden om een goede zelfbeoordeling te maken en vervolgens een vervolgtaak te kiezen. En voor iedereen was die training hetzelfde. Maar de leerlingen die al meer geïnteresseerd waren in het onderwerp deden ook dat stukje zelfregulatie beter. Nou, we hebben geen causaal verband erin aan kunnen wijzen. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat het heel veel uitmaakt of je al geïnteresseerd bent in iets of niet. Dus ja, motivatie speelt een enorme rol. En ook wel vanwege wat ik eerder ook al benoemde, de moeite die je misschien wel moet stoppen in het de baas worden van je eigen leerproces. Het lijkt soms wel een beetje een extra taak naast die inhoud cognitief gezien verwerken en begrijpen en kunnen reproduceren of toepassen. We vragen best wel wat van onze studenten als we hier ook aandacht voor willen hebben. Dus ik denk dat motivatie een heel belangrijke rol speelt en dat we daar naar moeten kijken van hoe kunnen we daar studenten ook in ondersteunen. Naast het meer cognitieve wat we hebben besproken als je dan denkt aan de strategieën die je kunt toepassen of dat je dan samenvattingen kunt maken of andere verwerkingsopdrachten kunt doen. Dat is heel cognitief. Maar daarnaast bestaat altijd de motivatie van, heb je de motivatie om dat ook te doen?
Ja, en daar zeg je het al, hè? Van, we vragen best wel veel van studenten. Studenten hebben natuurlijk ook behoefte aan autonomie.
Ja.
Ja, je wilt tegelijkertijd hen ondersteunen in het aanleren van de zelfregulatievaardigheden. Hoe vind je daar een balans in als docent?
Ja, ik denk dat dat een hele interessante, ja, heel interessant proces is, een heel interessante vraag is. Want ik kan me voorstellen, door autonomie te vergroten, dus door die student meer ruimte te bieden voor, nou, bijvoorbeeld keuzes in de stof, in de onderwerpen, misschien zelfs wel voor bepaalde modules of cursussen, dat je daar de autonomie mee ondersteunt en die student veel meer aan het roer zet en daarmee misschien ook wel een bepaalde spark geeft aan dat stukje zelfregulatie, aan het in de gaten houden, hoe goed doe ik dit, wat is mijn vervolgstap, want het wordt immers ook een beetje van je gevraagd. En wat wil jij, waar wil jij naartoe, welke bronnen denk je dat je moet lezen om dit te beantwoorden, of welke modules denk je dat je moet volgen om meer te weten over dit onderwerp binnen je opleiding of binnen de professie waar je voor aan het studeren bent. Dus ik denk dat dat heel positief kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen, en dat is denk ik ook nog een open vraag, dat het te veel kan zijn. Dat je met zelfregulatievaardigheden die waarschijnlijk nog niet altijd perfect zijn, niet goed kunt inschatten, wat moet ik nu eigenlijk doen?
We hebben het nu gehad over de theorie. En waarmee we kijken, het monitoren, waar we naar kijken, het zelfbeoordelen. We hebben het ook gehad over het gedrag van studenten, wat we zien. En uiteindelijk ook wat we als docenten kunnen doen. Ik zou heel leuk vinden om eens te kijken wat nu het zelfflexonderzoek hieraan kan bijdragen. Jij zit ook in het consortium. Welke rol vervul je eigenlijk binnen dat consortium? En wat zijn jullie op dit moment aan het onderzoeken?
Ja, ik denk dat we in het consortium heel veel vragen gaan oppakken waar ik mee bezig ben en waar ik over nadenk en waar ik graag antwoorden op zou willen. Dus ik ben ook heel erg blij dat ik in het consortium precies met het team mag gaan werken aan de relaties tussen zelfgereguleerd leren en motivatie. En maar ook die basisbehoefte, hè, de psychologische basisbehoefte om wat autonomie te hebben, om je competent te voelen en om de relatie met anderen te voelen. Dus met andere woorden om te kijken van wat hebben studenten nou eigenlijk nodig om aan de slag te gaan met hun eigen leerproces in een flexibele omgeving. Nou, dat zijn hele grote begrippen, hele uitgebreide theoretische concepten ook. Dus ik denk dat wij vooral eerst ook in kaart willen brengen van hoe zou dat met elkaar samenhangen? Wat laten onze studenten eigenlijk zien als we het hen vragen? En dat we daar veel beter inzicht in gaan krijgen in welke rol speelt motivatie? En wat gebeurt er als we dan iets met autonomie zouden willen doen? Als we het flexibeler maken, als er keuzeruimte zou zijn of als die student meer verantwoordelijkheid of eigenaarschap krijgt of kan nemen. En dan te bekijken van zijn er dingen die we dan in het onderwijs juist kunnen stimuleren, kunnen scaffolden, kunnen ondersteunen of misschien zelfs wel kunnen trainen. En dat is natuurlijk wel een spannende vraag, hè? Want je kan je voorstellen dat bij zelfregulatie op dat cognitieve vlak er van alles aan te raden is en dus ook te trainen valt. Maar ik vraag me af, hoe zit dat dan als we eigenlijk de motivatie om zelfgereguleerd leren te ondersteunen eigenlijk willen gaan vergroten? Dus hoe krijgen we studenten eigenlijk zover dat ze daar zelf vanuit hun eigen waarden, interesses, tijd en energie in gaan stoppen. Nou, ik denk dat daar misschien wel ook wel een wederkerige relatie aan te grondslag ligt. En dat dat dus complex maakt, maar ook heel interessant en belangrijk. Omdat we denk ik steeds meer ook in het bredere onderzoeksveld van de onderwijspsychologie en onderwijswetenschappen zien dat je kan het over een cognitief proces hebben, maar dan is er ook een metacognitief proces en een motivationeel proces. En natuurlijk ook nog affectieve of emotionele processen die een rol spelen. Dus om dan vanuit dat bredere perspectief eigenlijk te gaan kijken van hoe zit dat nou met motivatie, zelfregulatie en psychologische basisbehoeftes, is denk ik de uitdaging om ook in te zoomen naar wat zouden we kunnen doen om misschien aan een aantal knoppen te draaien of een paar puzzelstukjes recht te gaan leggen. Dus dat is het doel. En we zijn natuurlijk net gestart. We zijn vooral bezig met in kaart brengen van de relaties tussen die grote concepten.
Ja, mooi. Jullie eerste studie loopt ook. Hè? Ja. Die sluit mooi aan bij van wat zien we eigenlijk gebeuren. Ja. Als we dit doen, ervaren de studenten wel autonomie? Hè? Dat is een grote vraag in het flexibel onderwijs. Ja. We geven ze vrijheid, maar ervaren ze dat wel? Of zeggen ze, ja, dat moet ik uiteindelijk. Ik moet een keuze maken. Ja, ja. Die is heel mooi. Maar ook die interventies, ben ik super benieuwd naar. En kan je al een tipje van de sluier oplichten waarvan we misschien iets kunnen verwachten? Zo'n interventie, is dat op cursusniveau, op curriculumniveau? Waar denken jullie nu al een beetje aan? Waar gaan je gedachten nu al naar uit?
Als we meer flexibiliteit in het hoger onderwijs hebben, stimuleert dat studenten nou om ook meer actief te zijn in hun eigen zelfregulatieprocessen door bijvoorbeeld meer te monitoren of actie te ondernemen? Of zien we dat we juist toch wel ook meer moeten inzetten op het trainen van onze studenten om in staat te zijn om te gaan met die flexibiliteit? Nou, in onze eerste studie zullen we die causaliteit zeker niet kunnen ontrafelen, maar later hopelijk wel. En dan kan ik me dus voorstellen dat je dus daadwerkelijk wel in je curriculum of in je cursus stappen kunt nemen om die studenten te stimuleren. En of dat die student eerst getraind moet worden of niet, dat moeten we dan nog even bekijken. Maar dan zou je kunnen zeggen, als ze getraind zijn, kun je die stappen ondernemen. Of je kan die stappen al ondernemen om ze uit te dagen, om het aan te leren. Nou, ik denk dat in die richting dat er heel veel interessante mogelijkheden zijn.
Nou, we gaan er zeker nog op terugkomen in de komende jaren. We zijn heel benieuwd naar jouw bevindingen en resultaten. En met je collega's uiteraard ook.
Ja.
Eigenlijk al ter afronding hebben we nog wel één laatste vraag voor jou. En op basis van al jouw kennis en ervaring, als je één verandering in het onderwijs zou mogen doorvoeren om het belang van zelfgereguleerd leren verder te benadrukken en te ondersteunen, welke verandering zou dat dan zijn?
Ja, ik denk dat dat voor mij toch ook weer gaat om het stukje zelfmonitoring, om het stukje jezelf kunnen beoordelen, om vervolgens daarmee dan ook te kunnen gaan reguleren en acties in je leerproces te kunnen doorvoeren. En dan zou voor mij het heel erg mooi zijn als we in het onderwijs, zonder dat we misschien al hele grote veranderingen op curriculumniveau doen, dat we in het onderwijs allemaal steeds meer denken aan, als het gaat om hoger onderwijs en we hebben volwassen studenten, dan moeten we hen ook uitnodigen en stimuleren om dat leerproces als hun eigendom te zien. Ook al hebben we een toets aan het einde of een portfolio of een essay. Ik denk dat je in het leerproces en in het onderwijsproces telkens met elkaar moet kijken, wat is die student aan het leren? Wat ben jij aan het leren? En hoe gaat dat? Ik denk dat dat een hele mooie verandering zou zijn, waarmee we later ook nog allerlei andere dingen kunnen doen. Hè? Dus we kunnen later ook zeggen, doordat we dat doen, kunnen we gemakkelijker of grotere veranderingen aanbrengen in het curriculum. Of kunnen we studenten beter opleiden om een leven lang te leren. Maar ik denk dat we klein moeten beginnen. En ik denk dat dat gaat om die student eigenlijk centraal te stellen.
Nou, we hebben het gehad over monitoren, zelfbeoordeling. Je somde het net zelf op. Het is zo belangrijk om studenten zelf eigenaarschap te geven over die zelfbeoordeling. Je gaf een paar praktische tips. Je zei, nou, die vond ik heel mooi. Niet alleen een quiz of een andere diverse testoefening geven, maar ook echt een bijsluiter van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Niet alleen dat cognitieve, niet alleen het gedrag, hè, maar ook het metacognitieve inzicht. Van ja, je hebt het nodig om je richting te vinden naar die toets. En daar schepte jij heel mooi de aandacht in. Die is heel goed. Je maakte mij ook heel erg attent op hoe we dat nu moeten doen. Op de vraag of we dat in een aparte cursus moeten doen. Hè, een eerstejaarscursus, hoe moet ik studeren? Of dat we dat in een cursus integraal moeten aanbieden. En dat we daar nog niet helemaal over uit zijn.
Ja.
Het is heel leuk als je ons daar op de hoogte houdt, hè, van de nieuwste inzichten. Maar dat is een hele belangrijke. En als laatste dacht ik ook, oh ja, zoals jij formuleerde, hè, moeten we aan autonomie en motivatie werken om zelfregulerend leren te stimuleren? Of juist andersom, dus moeten we een training zelfbeoordeling geven om die autonomie te vergroten en dat we daar ook naar op zoek zijn. Nou, dat wordt de komende 3-4 jaar steeds duidelijker, maar dat is ook een hele mooie die ik meeneem.
Ja.
Dus ontzettend bedankt voor al deze inzichten, voor al deze kennis die je even gedeeld hebt met ons.
Dankjewel.
Ja, geen dank. Hartstikke leuk. Graag gedaan.
Dat brengt ons aan het einde van deze aflevering. We willen graag iedereen bedanken die deze podcast mogelijk heeft gemaakt. Heel veel dank aan onze gastspreker Martine Baars voor haar waardevolle inzichten. Verder willen we Joost Kanters bedanken voor de technische ondersteuning en Suzanne Dingarten en Jeroen Zwarte voor de muziek. Als je wilt reageren, kijk in onze show notes.